Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, uit de zevende zondagafdeling, de 20e vraag en het antwoord voor. Zondag 7, vraag en antwoord 20. Daar vraagt onderwijzer in de 20e vraag: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En hij antwoordt daarop: nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. Schrijf wij hierboven: strijd gij om in te gaan. En overdenken drie zaken die in die vraag en antwoord onze aandacht vragen. In de eerste plaats: zalig worden, niet allemaal. In de tweede plaats: zalig worden, alleen door hem. In de derde plaats: zalig worden met al zijn weldaden. Strijd gij om in te gaan. Zalig worden, niet allemaal. Zalig worden alleen door hem. In de derde plaats: zalig worden met zijn weldaden. Er is een zeker verband tussen zondag 7 en alles wat er in de voorgaande zondagen, vragen en antwoorden, geschreven en gezegd is. Wij hebben gehoord van de middelaar ten laatste in zondag 6. Wie hij was, onze Heer Jezus Christus, en ook de kenbron voor deze middelaar: het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk heeft geopenbaard. De zaligheid is dus duidelijk geworden door de Heidelberger: komt van de Heere zelf. Wij hebben haar niet uitgedacht, niet uitgevonden. De Heere zelf heeft zijn heil bekendgemaakt. Nu is het uitgekomen in de Heidelberger dat wij allen door God in een verbondsbetrekking met hem geschapen zijn. Dat hij de mensheid niet als losse individuen, maar als een organisch geheel besloten heeft in de wortel der mensheid, Adam. Zodat de takken niets behoeven te zeggen tegen de wortel, nog ook de bladeren kunnen rebelleren tegen de stam. God heeft het al zo gewild dat het ganse menselijk geslacht als een organische eenheid besloten was in dat eerste bondshoofd Adam. Hier baten geen redeneringen: had dit of dat niet anders gekund? Wij hebben alleen te maken dus met de openbaring van God in zijn woord, dat Adam daar niet voor zichzelf alleen, maar dat Adam daar stond als hoofd der mensheid in het paradijs. Wanneer zijn wortelen worden omgewoeld, vallen met hem de stam en de takken en de vruchten ter aarde. Daar is niets aan te doen. Zo heeft God het beslist en besloten. Dat hij daar stond als ons allervader. Dat hij het was uit wie wij onze levenssappen trokken. Want de Heer had tegen hem gezegd dat hij zou vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Niet alleen na, maar in zonderheid ook voor de val. Daarom zouden wij uit hem het aanzijn ontvangen, voor zover het vlees aangaat. En in zijn gehoorzaamheid zouden wij leven en zalig zijn. Nu is Adam gevallen. En nu zijn door de natuurlijke banden die wij met Adam hebben, naar Gods scheppingsordenantie, zijn wij met hem gevallen. Wij zijn ook in hem gevallen. De dood heerst ook over degenen die niet gezondigd hebben in de gelijkheid der overtreding Adams. Daarom, al hebben wij nu persoonlijk in dien zin daar niet bij geweest, dat doet niet ter zake. Hij heeft de menselijke natuur, die wij ook via hem alle deelachtig zijn, die heeft hij door zijn zonde verdorven. Zodat nu uit die ontwortelde boom niet anders dan kwade vruchten geboren worden. Te meer nu de wortels van deze boom gezocht hebben in het drassige bodem van de werken des duivels, om daar haar sappen uit op te trekken. Nu groeien er Sodomsappelen aan die boom die eenmaal zo schoon met haar bladeren pronkte in het paradijs. Nu is de mensheid in zijn geheel dus krachtens deze eerste Adam aan de dood en aan het stervensproces onderworpen. En de kiem der ontbinding dragen wij met ons van het ogenblik onze ontvangenis af. Wij zijn het voorwerp van Gods toren, eer iets van ons naar buiten zich openbaart. Gelijk David zegt, het voorwerp van uw toren, van het uur van mijn ontvangenis af. Dat komt omdat wij bloeien op die giftige stam en wortel van Adam. En ook al doet zich in die kleine spruit der ontvangenis nog niet die volle vrucht der zonde openbaar, het is toch reeds in aanvang een vrucht der zonde in wording. Ook al is het de bloesem slechts. Zo zijn wij nu verbonden aan dat eerste bondshoofd Adam. En heeft de dood heerschappij gekregen over allen. En zijn wij door de misdaad van dien ene, zijn wij gedoemd, het oordeel Gods, het gemis van zijn beeld te dragen. Nu is het wel verstaanbaar dat deze vraag hier zo gesteld wordt. Bij Adam en door Adams zonde werden alle mensen verdoemd. Nu hebben wij gehoord dat er gekomen is een middelaar Gods en der mensen. Een tweede Adam. Is er nu gelijkheid in de weg en het werk van die eerste en van die tweede Adam? Zoals alle mensen in de eerste Adam veroordeeld en verworpen zijn, zijn nu ook alle mensen in de tweede Adam behouden en zalig? Het zijn zwaar geladen woorden die hier gesproken worden. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig en of verdoemd? Woorden zalig die aanduiden het hoogste geluk en welvaart van de mens. Verdoemd dat aanduidt de eeuwige toren en godsverlating, waaronder mensen eeuwig moeten zinken. Zeg nu niet te snel, natuurlijk niet. Natuurlijk worden niet alle mensen zalig. Zeg het ook niet met een zekere triumf. In de zin zoals vele mensen dat doen, die spreken over één uit een stad en één uit een geslacht. Want in datzelfde hoofdstuk zegt God: en alzo zal Jeruzalem deunen van mensenkinderen, en zal dorpsgewijs bewoond worden. Nee, want als wij iets door de Heilige Geest hebben mogen verstaan van het onderwijs aangaande de middelaar, en uit het heilige evangelie waaruit wij gehoord hebben dat het ganse woord Gods, wanneer onze ogen geopend worden, is evangelie. Wanneer wij daar een indruk van mogen ontvangen, dan gevoelen wij en wij geloven dat het bloed van Jezus Christus sterk en krachtig genoeg is, al was het om 1000 werelden zalig te maken. Omdat hij de zonde gelijk ook onze vaderen beleden, ook de catechismus, de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Er staat niet voor het ganse menselijke geslacht, maar de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Wanneer dus dat evangelie der zaligheid en de naam van de middelaar voor ons ontsloten wordt, onze Heer Jezus Christus, dan is daar zulke ruimte en zulke majesteitelijke kracht in het geslachtenlam, dat wij toch elkander vrijmoediglijk durven toeroepen: geen zonde zo groot die zijn kruishout niet droeg. Ja, dat er niemand te blind, te jammerlijk, te melaats, te ziek, te slecht genoemd kan worden voor de reinigende kracht van het bloed van Christus. Kijk, dit is niet de vraag van iemand die de genade Gods wil beknotten. Zo is het in de godsdienst. Die stellen bij voorkeur deze vraag om de genade Gods te beknotten. Met als innerlijke achtergrond een heimelijke angst dat er te veel zalig zullen worden. Dat er te veel bekeerd zullen zijn. Nee, zo niet. Op dat vlak ligt het niet in het hart van de door Gods geest bearbeide zondaar. Want naar die kant gezien zou hij gaarne betuigen: ach, dat aller mensen tongen, aller engelen stem, o Heere, samen stemden, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Dan is er in zijn hart, kan er nooit iets zijn om die genade Gods te verkleinen. Waarom niet? Omdat als het waarachtig is dat God zelf mij uit de goot heeft opgehaald, als het waarachtig is in mijn ziel dat ik moet bekennen: Heere, de grootste dwaas, de zwartste, dieper gezonken dan de wereld, de meest zwarte zondaar, dan kan ik zo nooit meer uit die hoek opkomen, als er eens eentje zou zijn. Want zo heeft God het niet geopenbaard. Nee, dan zegt de apostel liever zo: schep, of David, schep het dan moed uit mijn behoudenis, om de zondaars uw wegen te leren. Welke wegen? De wegen van vrije gunst en ontferming over datgene dat verloren was. Daarom, als deze vraag behandeld wordt in velerlei kringen, dan voelt men zich geroepen om zich uit te sloven, om goed duidelijk te maken hoe het is. En dan krijg je een hele leerstellige voorstelling van dit en van dat. En dan wordt er in een vreselijke zin over anderen gesproken, van weerskanten vaak. en dat het de zaak niet raakt waar het over loopt. Heren, zijn er ook weinigen die zalig worden. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want de poort is eng en de weg is smal die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Weinigen. Ja, dat betekent geen één. Geen één. Dat betekent de poort is zo eng en de weg zo smal. Dat als de Heer Jezus niet de poort zelf wil zijn, wij vinden het nooit. Al zoeken we in alle boeken en alle plaatsen der aarde, die poort is verborgen voor onze ogen. Strijd om in te gaan, zegt de Heer Jezus. Hij wil zeggen, man, dat doet er niet toe. Of het er veel of weinig zijn. Maar gij, hoe zult gij zalig worden? Hoe zult gij het gewis bederf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen? Daarom, nee, dat hoeven wij vanavond niet te doen. Om eens aan de hand van allerlei formuleringen uit te maken hoe het nu precies is en hoe onze vaderen erover dachten en hoe die erover dacht. Het is allemaal zo naar en akelig als wij doodgaan. Dan heb je er gelijk geen behoefte meer aan om erover te praten wat die ervan gezegd heeft. Dan zien wij pas wat een waardeloze praters wij geweest zijn. Dan is alles gelijk in een ander licht. In de werkelijkheid. Ach, als wij er nog zo over kunnen redeneren en twisten en bekvechten, dan heeft het geen enkele nuttigheid. Zeer verhitte hoofden, onwedergeboren koude harten. Strijd om in te gaan. Nee, zo bedoelt de leerling het niet. Laten we dat bij de aanvang vaststellen. Het is geen man die ontzettend geschrokken is, omdat hij denkt, zouden daar niet te veel mensen bekeerd zijn? Zouden er niet te veel aan het avondmaal komen? Is dat wel echt, want vroeger dit en vroeger dat? Nee. Nee. Maar hij is zo verwonderd dat bij de eerste indrukken van het dierbare evangelie zou die hemel en aarde willen omhelzen en zeggen, kom en ziet. Is deze niet de Christus, de zaligmaker der wereld? Want het is heel wat anders om in de evangelie geteeld te worden, of in het verbroken verbond der werk aan de Sinaï, tot dienstbaarheid barende. Dat is heel wat anders. Daar krijgt men schrik op schrik en vrees op vrezen. Maar van de berg Sion gaan uit de eeuwige vertroostingen van het verbond der genade, dat van geen wankelen weet. Dus het is wel te verstaan, ja. Je zou haast zeggen, het is beter te verstaan dat de mens een weinig doorvloeit naar de andere kant dan dat hij door zou vloeien naar die ellendige kant waarin die meent als een soort kampvechter voor God op te moeten treden om de mensen duidelijk te maken dat het er vooral niet te veel zullen zijn. Want dat is walgelijk. Dat vloeit niet op uit de werking des geestes in het hart, maar dat vloeit voort uit de godsdienst van de mens. Eerlijk waar. Dat vloeit niet uit die dierbare werken des geestes in het hart, die het hart vernederen en vertederen en zacht maken. Maar het vloeit op uit onze degelijkheid. Dat de mensen toch vooral niet moeten denken dat het bij ons makkelijk gaat. En dan kunnen we dan prachtig nog een goede zet aan onze degelijkheid geven door al die mensen, die armen en ellendigen die niet zo duidelijk lagen in hun leven. En die misschien al in de vrucht openbaar gekomen zijn of wat dan ook. Door op het kerkhof nog eens extra goed ons best te doen. We kunnen er niks van zeggen. Zeg het me dan. Het is maar donker gebleven. Alhoewel de uitgangen des levens waren naar hem. En het woord openbaart dat de Heere de zaak niet door elkaar gooit. We hebben daar een extra gelegenheid om de omstanders te laten denken en zeggen. Dat is nog een ouderwetse. Die zet niet iedereen zomaar in de hemel. Oh, ik heb u al eens eerder gezegd, als de Heer ons niet de waarachtige godsdienst leert, dan zou u zeggen, laten we het hele zaakje in de hoek trappen. Want ik heb er geen behoefte aan om bedrogen te worden door de waardige mens. Want het is alles even akelig en misselijk. Nee, bij deze man, die heeft een blik gekregen op het bloed van die dierbare borg en middelaar die van God geschonken is. Is het dan zo vreemd dat hij zegt, kom mee mensen, kom mee. Want er is geen andere naam onder de hemel door welke wij moeten zalig worden. Wij prediken u Christus de gekruisigde. Is dat zo vreemd? Tegenwoordig is het een schande als een leraar het evangelie predikt. Maar de apostel zegt, wee mijner, wanneer ik het evangelie niet preek. Ik weet nog dat ik eens een keer week heb lopen tobben, doordat er ene vrouw was, het was hier niet, hier op een andere plaats, die zei, ja, ik heb toch wel wat gemist, dat evangelie der zaligheid. Wat heb ik het daar benauwd mee gehad? Ach ja, want als je een goede knecht wil wezen, ja, nou bedoel ik het niet in de slechte zin, dan zeg je, Heere, mag ik alstublieft uw evangelie prediken. Want dat hebt gij gezegd, gaat heen, predik het evangelie aan alle creaturen. Evangelie van de goede boodschap van Gods genade. Het evangelie dat ons niet predikt een keuze van mensen. Een aangeboden verlossing, nee. Maar het evangelie dat ons predikt, een God die zegt, ik vraag het niet, maar ik doe het. Ik doe het. Want als jullie hebben horen lezen, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Kun je daar dan mee sterven met dat woord? Kun je dan daarmee gaan zeggen, Heere, u hebt het toch gewild. Kun je daar iets mee beginnen? En als je nu moet zeggen, zie hier, dat is het dierbaar evangelie. Hij heeft het gewild. De Heer Jezus. En omdat Hij het gewild heeft, zullen straks moordenaars zeggen, niet, we zullen dit of we zullen dat. Die zullen zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Sommigen denken dat wij wel eens reageren tegen een aanbod van genade. En dat is ook zo, omdat het veel te zwaar is. Omdat mijn handen te klein ervoor zijn. En de uwe ook. Omdat we daarmee doorhuppelen tot het einde toe. Maar nu, en dat is veel meer. Nu wordt ons door het evangelie juist gepredikt. Ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze nieuw hart geven. Ik zal maken dat hun werk in waarheid is. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. Dan zeg je, ja, maar daar kun je niets mee doen. Kunnen jullie dan met het aanbod iets doen? Kun je daar dan iets mee doen? Als je nu je leven lang daarbij verkeerd hebt en je zou nu heden voor God geroepen worden, wat heb je dan in werkelijkheid gedaan Want erover praten is iets anders als er naar handelen. Want die de wil mijns vaders doet die in de hemel, die is zalig. Maar als het puntje bij het paaltje komt en gij moet zeggen, ja, dat, wat heb ik nou gedaan? Wat heb ik nou gedaan? Wat moet je dan beginnen? Wat baat het dan? Wat heeft het u dan gegeven? Niets. En nu zegt gij van het dierbare evangelie van de Heer Jezus Christus, dat insluit. Nu zeg je daarvan, ja maar, aanbieden. Of gij zegt, als het geen aanbieding is, wat moeten we dan doen? Ja, met evangelie zegt toch niet van doen. Wij prediken elkander de onvoorwaardelijke genade Gods toch niet, opdat gij zoudt zeggen, goed, nee. Maar juist, en daar hebt ge het weer, het werk des geestes sluit aan op het werk van het evangelie. Juist waar de Heilige Geest ons ontdekt, door het woord, daar worden wij dwazen en verkeerden. Daar gaan wij behagen scheppen in zulk een verbond waarin alle voorwaarden door de Heere op zich genomen zijn. Anders zeg ik, denk erom. Dan zeg ik toch, dan zien we de uitwassen daarvan met die aanbieding van Gods genade. De uitwassen zie je. Uitkomen in zulke gezegdes. God geeft ons een kinderrecht. Nu vraagt hij van ons een kinderhart. Dan krijg je toch weer dat verbroken verbond der werken. En een verdonkerd evangelie der zaligheid. God biedt niet aan. God buigt zich neer tot in het stof des doods. In zijn lieve zoon. God buigt zo laag af. Dat hij inkomt. In het huis van die sterke Satan en duivel. En ons boze hart. En dat hij zegt. Volg hij mij. Dat is pas rechte troost. Dat is pas recht evangelie. Nu. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? Als een blik hebben gehad op hem, op dat dierbare evangelie, dan is onze handhaving van de waarheid van de baan geschoven. Dan hoeven we niet allemaal meer te schrijven en te debatteren over dit en over dat. Waarom niet? Dan weten wij, mensen van het aanbod, en mensen zonder aanbod. Ze liggen allemaal in de hel. Allemaal. Ze konden hun broeder en zichzelf niet verlossen. Maar mensen die door God begenadigd werden. In dat dierbare evangelie. Die zijn zalig geworden. Of dat ze nou gereformeerd heet. Of artikel zoveel. Of hervormd. Of oud. Doet niks ter zake. Moeten wij dan niet optornen? Wij hoeven gelukkig niet meer te tornen. Ja, maar we kunnen toch alles zomaar niet laten. Ja, als de Heilige Geest het doet, dan mogen wij bestraffen en vermanen. Maar dat moet niet een soort veldslag worden uit de waardigheid van onszelf om een kerkje bijeen te houden. Dat helemaal drijft op de strijd en op de spanningen. Zo is het niet. Oh, daar krijgt een zondaar een walging van. Daarom heb ik wel eens tegen jullie gezegd, is aan de ene kant gelukkig, wij passen niet meer in één enkel raam. Gelukkig niet. Maar wij hopen op het raam van Gods eeuwige genade en ontferming, om daardoorheen te mogen ingaan in de stad die fundamenten heeft. Laat dit u uit de vraag duidelijk blijven. En onthoud dat er maar van. We dwaalden een weinig af. Maar onthoud dit erbij. Deze vraag komt niet op uit de bedillerige Adamsnatuur. Die in wezen sadistisch is. Nee. die in wezen wel lustig is en met een zekere wellust een soort vetmesterij schetst voor de eeuwige rampzaligheid. Zo nooit. Maar deze vraag komt juist op uit het aanschouwen van de kracht van het dierbare bloed van Christus. Het zou sterk genoeg zijn en machtig genoeg om al die moordenaars en echtbrekers en hoereerders en dieven, om ze te reinigen van alle dode werken, om de levende God te dienen. Neem zij, zegt de Heidelberg. Neem zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid, zalig worden. Niet allemaal. Waarom? U moet niet direct zeggen, nou ja, de mensen geloven niet. Laten we daar nou eens even van afzien. Laten we eerst eens als kernpunt nemen. Omdat God het zo in zijn woord heeft geopenbaard. Was Esau niet Jacobs broeder? Nochtans heb ik Jacob lief gehad. En Esau gehaat. Wat is het verband toch van het goddelijk besluit en zijn verkiezing met dat dierbare bloed en het heilige evangelie? Daar mogen we hier wel even op wijzen. O, laten we het zo in de eerste plaats noemen. We zijn op natuurlijke wijze met en in Adam verdoemd. Maar zo is het geestelijk niet. Wij kunnen niet op natuurlijke wijze in de tweede Adam ingeënt zijn. Zo niet. Wij zijn op natuurlijke wijze Adams kinderen, maar door adoptie, door aanneming, kinderen van de tweede Adam. Want wij zijn niet uit zijn lendenen, maar uit Adams lendenen voortgekomen. En daar is wel een geboorte, maar naar den geest wedergeboorte genoemd, die van boven is. Nu heeft God in zijn eeuwige wijsheid en in zijn eeuwig besluit, dat besluit terstond in het paradijs geopenbaard. Welk besluit om vijandschap te zetten. Om onderscheid te maken waar geen onderscheid was. Om de belofte te geven van het grote vrouwenzaad. De Heere werkte daar ook niet met die systemen die wij erop nahouden. Jij bent er buiten en jij bent erin. Nee. Maar wij zien, zegt de apostel, als het gaat over de praktijk in het gemeentelijke leven. Als het gaat over de grondzuilen van Gods waarheid. Dan zegt de apostel, hij verhardt dienst, hij wil en hij ontfermt zich dienst, hij wil. Want voor de kinderen geboren waren nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Of Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Dat was nodig voor die gemeente om dat te horen. Waarom? Waarom? Omdat ze veel te groot werden. Omdat de heilige apostel die eigenlijke fariseers natuur bij de hals wil afsnijden. Maar als ze een spelletje gaan spelen in de Hebreeën gemeente, dan zegt de apostel wat anders. Dan zegt hij was een onheilige. En hij heeft zijn eerstgeboorterecht verkocht. Hij was een hoereerder. Die voor een schotel linzen moest. Het deel, het gezegende deel van zich afwierp. En daarna de zegen wilde beërven. Ging het niet. Hij zocht geen plaats des berouws bij God, maar bij zijn vader. Omdat hij die om zou kunnen praten. En die vond hij natuurlijk niet. Want die gezegend is, die is gezegend. Zie je de praktijk, geliefde? Daar komt het op aan. We kunnen elkaar wel eens met de leer om onze oren gaan slaan. Maar als we met elkaar geconfronteerd worden in de praktijk van het leven, dan zal het van tweeën één zijn. of nog in onze zonde van vijandschap tegen hem, of de strijd verloren te hebben. Ja, heeft dat wat met elkaar te maken dan? Is het evangelie breder? Is dat ruimer dan Gods besluit? Is het dan niet zo, als je nou het evangelie hoort, dan zou je moed scheppen dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar als je nou van het besluit Gods hoort, de wetenschap zalig worden, maar ze worden niet allemaal zalig, dat je dan eigenlijk een heel andere gedachte krijgt. Dat je dan zegt, ja, maar dat benauwt me. Hoe is dan die verhouding? Wel, die verhouding is zo, geliefde. Laat alle stellingen varen. Maar Gods eeuwig besluit, dat is de grondslag, de bodem van het dierbare evangelie. Dat strijdt niet met elkaar. Welk artikel we er ook bij halen, want ik begrijp echt ook al die artikelen niet hoor, van dit nog van dat, moet je echt eerlijk zeggen. Ik wil heus niet zeggen dat ik het begrijp, daar loopt het niet over. Maar de Heere kan het wel geven te zien, hoe het is. Dan laat je alle artikelen los. Dan zeg je, ach, daar gaat het niet over. Het gaat om Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Gods dierbare evangelie, de verkondiging van het geloof in de Heer Jezus Christus, dat wordt gedragen door zijn goddelijk besluit. Daarom wordt het nog gepredikt. En niet altijd al zuchtende, maar met blijdschap. Want als er staat, wie kan zijn hoog besluit ooit keren, dan betekent dat hetzelfde als, of het betekent ook, wie kan dat heilige evangelie keren, blijft van geslacht tot geslacht. Maar je moet nooit de kant uitdenken. En als je dat hoort, dan moet je altijd maar denken, zo is het niet. Als men het grote heilsbesluit van God, of het besluit waarin God besloot om sommigen te laten, of velen te laten in hun eigen verderf, als men dat uit gaat spelen tegenover het evangelie, om het evangelie van haar kracht te beroven en onder een deksel te doen, dat zijn leugens, dat zijn leugens. Want het dierbare evangelie der zaligheid is juist zo sterk. Omdat het geschraagd wordt door Gods eeuwig besluit. Door eeuwige liefde. Door verkiezend welbehagen. Want wat is voor ons dan evangelie? Is het voor ons evangelie wanneer wij zouden denken, het is een blijde boodschap. Kunt gij dan het evangelie aannemen? Daar kan toch de blijde boodschap niet uit bestaan, uit het evangelie op zichzelf. Kunt gij één stap doen met het heilige evangelie? Kunt gij uzelf zalig maken met het evangelie? Lees en herlees het, al was het duizendmalen. Kunt gij er iets mee doen? Nee toch? Wij moeten toch ervaren dat niet alleen de donder van Sinaï, maar ook het dierbare evangelie der zaligheid in zichzelf krachteloos is in ons. Wij zijn dood en verstorven voor dat evangelie. Hoe blij de boodschap ook is, wij zijn niet blij. Maar nu iets anders. Nu wordt het evangelie gedragen door het besluit van God. Door zijn goddelijk welbehagen, door zijn verkiezende liefde. Nu heeft hij in dat evangelie beloofd en toegezegd. Dat zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genoemd te worden. Het heeft hij in het evangelie gezegd. Hij heeft in het evangelie zoveel toegezegd aangaande de komst van zijn koninkrijk, dat het zekerlijk zou komen. Ik begrijp niet waar wij het verstand vandaan halen om Gods eeuwige liefde en zijn verkiezend welbehagen op te stellen tegenover het dierbare evangelie. Dat is één. Dat is één. Dat geeft ook juist de ruimte in de prediking. Dat geeft ook juist de verwachting. Want het is echt niet zo, mensen, laat dat toch onthouden, dat ik of een ander, als het goed ligt, het evangelie predikt in plaats van het verbroken verbond der werk in gedachten, dat wij dat makkelijker aannemen, dat dat ons beter ligt. Want het evangelie ligt ons ook niet. Niets ligt ons meer, alleen de vorm der duisternis. Maar dat is de blijdschap van de verkondiging van het evangelie. Daar heeft God zijn heil aan verpand. Niet aan de prediking van het verbroken verbond. Ook niet aan de wetsbediening. Maar daar heeft God zijn heil aan verpand. Aan dat dierbare evangelie. Dat heeft het ons toegezegd. God zelf heeft het geopenbaard. Ik zal. Dus nooit, geliefde, onthoud dat. Alle mensen, ze worden niet zalig. En dan kun je zeggen, dat is een droeve aangelegenheid. Dat is het ook. En ik vind helemaal niet erg, zolang als wij in deze aardse tabernakel zijn, dat er misschien een traan over onze wangen zou lopen en zeggen, oh, hoe vreselijk zijt galom in uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Vind ik helemaal niet zo erg. Mag een ander algemene liefde noemen? Nee, dat is het helemaal niet. Maar ik vind het helemaal niet erg als je je zoon of je dochter of je vrouw ten verderve ziet gaan. En je bent nog in deze aardse tabernakel, dat alles ten deel is, dat het haar ten berge reist. En dat gezegd, mijn zoon of mijn dochter, ware ik voor u gestorven. Want je bent niet beter als die zoon. Wij zijn niet beter. Schanselijk niet. Alle mensen zalig worden. Nee, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. De Heer heeft het duidelijk geopenbaard. Ik hoef geen teksten toch aan te gaan halen uit zijn woord. Waarin ons duidelijk wordt dat hij gezonden is tot de verloren schapen van het huis Israël. Dat hij zijn schreden daarheen richt, waar de vaten van Gods barmhartigheid zich bevonden. Ja, geliefde, God de Vader heeft van eeuwigheid niet gewild dat alle mensen zalig zullen worden. Maar dat is ook het evangelie niet. Het evangelie is niet dat niet alle mensen zalig worden. Maar het evangelie is dat er mensen zalig worden die gans verdorven zijn van nature en die God hebben misdaan en van het heilspoor zijn afgegaan. Dat is het evangelie. Daarom moeten wij nooit trachten om daar een soort leer of evangelie van te maken. Dat ze niet allemaal zalig worden, denken om mensen, want zijn er maar enkeling. Nee, daar komen wij allemaal in de hel terecht. Maar het evangelie is, en ze zullen komen van het oosten en van het westen en van het zuiden en van de zee. En ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Dat is het evangelie. God heeft het op zich genomen. Dat is een troostrijk. Dat is de blijdschap van de prediking van het evangelie. Dat is ook wat de apostel zegt, wee mijner, zo ik dat niet verkondig. Want dat evangelie, dat is Gods verkiezende liefde. Want er zijn er miljoenen geweest, die waren niet uitverkoren om het evangelie te horen. Nee, die hebben het zelfs nooit gehoord. Maar gij zijt uitverkoren om dat evangelie te mogen horen. Om daaronder te verkeren. Dan zou je toch zeggen, hoe ontzaglijk groot is dat? Dan past het niet om hier aan vast te knopen. Worden alle mensen zalig? Nee, zei, oh vreselijk, wat een evangelie. Nee. Maar om te zeggen, nee, zij. We konden geen van alle zalig worden. Maar de Heer maakt mensen zekerlijk en vast zalig om niet. Dat is het evangelie. Daarom, geliefde, schep moed uit dat evangelie. Trek het niet op het vlak van, oh nee, dan ben ik er niet bij. Dat is wel goed om te zeggen, ik ben er niet bij, maar daartoe wordt u ook het evangelie verkondigd, omdat u er niet bij bent, daarom juist. Het is alleen maar troosteloos voor alle mensen die toch hun leven lang denken dat ze iets te betekenen hebben en dat ze zelf nog iets moeten aannemen en iets moeten presteren. Daar is het alleen maar troosteloos voor. Maar het is een bron van troost en van bemoediging voor mensen die er toch uit liggen bij God. En die toch verloren zijn. En die toch het evangelie niet meer aan kunnen nemen. God zegt, ik neem jullie aan. Dat is mijn evangelie. Niet allemaal. Strijd gij om in te gaan, zegt de Heer Jezus. Dat is niet aan de orde, man. Het is een schare die niemand tellen kan. Op de massa gezien in het heden, dan zijn het er weinigen die op die smalle weg wandelen. Weinigen. Weinigen. Als je dan de hele wereld ziet zinken, dan zeg je, wat is het een klein hoopje. Maar dat er dan nog godsdienstige mensen zijn die een voorstelling geven dat er van zo'n klein hoopje, nou ja, ook nog driekwart verloren gaat, dan heb je toch geen hoge gedachte van Gods welbehagen en van zijn evangelie. Daar kan ik me toch echt niet in vinden. Dan zit ik wel eens anders te denken, heren, we zijn maar met een paar mensen. Een handjevol. Dat gedoogt de glorie van uw genade toch niet. De wereld is al vol met verwerpers van uw dierbare evangelie. En ik weet dat uw lijn dwars door alles heen loopt. Door de gezinnen en door de kerk nog heen ook. Maar dat toch niemand gevonden worden met een boos en ongelovig hart om altoos van u af te wijken. Nee, dat geloof ik ook niet. Ik kan niet geloven. Ik kan het echt niet geloven. Want het woord heeft het niet geopenbaard. Nee. Het woord houdt vast in het evangelie en zegt tot de gemeente. Kom en zie. Het evangelie grijpt ons bij de schouders, jongens en meisjes. En het zegt niet, wat doe je nu? Maar het zegt, ge zijt verloren. Beken het voor zijn aangezicht. Zo dood en zo onbekeerd als je bent. Ge zijt toch verloren. Luister naar de boodschap van Gods genade. Anders is alles maar een wassen neus. Wassen neus. Heel dat zelf ingekweekte verantwoordelijkheidsgevoel, dat is toch maar een wassen neus. Eerlijk waar. Er zit helemaal niks, er hangt geen gewicht aan. Maar hier wel. Hier hangt wel gewicht aan. Een eeuwig gewicht hangt hier aan. Om te weten dat ze niet allemaal zalig worden. Maar dat de Heer jullie op de weg gezet heeft. En gezegd, luisteren naar mijn woord. Dat mag een ander niet horen. Jullie wel. Jullie wel. Och ja. Ik heb wel eens tegen de catechisanten gezegd. Jullie luisteren graag misschien. Ze zeggen ja. Ja, ik zeg, ik zou haast zeggen. Er is meer aanleiding te geloven. Dat een Heer uitverkoren heeft. Dan dat hij verworpen heeft. Want het is toch een wonder. Dat wij op al die miljoenen mensen, kinderen. Dat evangelie mogen horen. Dat is toch een wonder. Zou je toch al zeggen, de Heer heeft vast niet slecht met ons voor. De Heer heeft vast gedachten des vredes gehad en niet des kwaads. Zie je. Het komt niet uit de troosteloosheid voor. Hoor. Niet zoals bij Adam worden we allemaal zalig. Want dan zouden we misschien ook allemaal weer eruit kunnen vallen. Nee, er zijn hogere, geestelijkere, eeuwige banden die de kerk bij elkaar binden. Banden van het bundelke der levenden. Die houden alles bij elkaar. Dus nou moet je niet zeggen, nee, ze worden niet allemaal zalig. Er worden er ook een hoop verdoemd. Dan ben ik. Nee, zeg maar niets. Zolang God u niet buiten de deur sluit voor eeuwig, hebt ge geen recht om uzelf er buiten te sluiten. Heb je geen recht toe. Want nog komt tot ons het woord van de vrije gunst en genade des Heer, die alles doet. Daarom als hij het woord verwerpt, dan verwerp je ook Gods verkiezing. Als je het woord verwerpt, dan verwerp je de verkiezing tot het evangelie. Daarom is het zo erg als je zegt, ik blijf maar thuis of ik ga maar weg. want dan zonder je tegen Gods geopenbaarde wilsbeschikking. Dan lijkt het er veel op dat we verworpen zijn. Want die praten allemaal zo. Al die verworpenen praten zo. Maar die van God uitverkoren is, die praten zo. En denk er maar aan, die niet uitverkoren is, die zal het ook nooit willen wezen ook, hoor, als praat hij nog zo vroom en nog zo akelig, aardig. Hij wil toch niet wezen. Hij wil geen eens wezen, want hij heeft er geen zin en geen behoefte aan. Zalig worden, niet allemaal. Nou, zegt de Heer Jezus, maar u dan, maar u dan. Kijk niet naar je buurman, ga niet zitten tellen. Speculeren zou het een vierde zijn. Vijf wijzen, vijf dwazen zou het de helft zijn. Nee, mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zou ik rechtvaardig verschijnen voor God? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. Dit sluit uit en het sluit in. Zalig worden alleen door hem was onze tweede gedachte. Dat is de blijdschap van de evangelie, maar dat is ook de haat van alle zogenaamde evangelische christenen. Eerlijk waar. Want het evangelie wil nog niet zeggen evangelisch zoals wij dat noemen. Dat betekent, we doen een beetje water bij de wijn. Zo zwaar is het niet of zo licht is het niet. Dat is onze knoeierij. Daarom snijdt dit antwoord veel af. Zalig worden alleen door hem. Maar het is een troost voor alle oprechte harten. Die zo onoprecht zijn. Dat ze zeggen, Heere, ik ben een verdraaide zondaar. Daar is de troost voor. Alleen door hem. Want er staat maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. Ik heb u toen dat al jaren geleden gezegd. Opmerking gemaakt dat er hier niet staat alleen de uitverkorenen. Nee. Nee, want ik heb u vanavond gezegd, er is geen tegenstelling. Er is geen tegenstelling. Want, let nu eens op. Die verkiezing waar het evangelie door gedragen wordt. Hoe komt dat nou eigenlijk uit? Hoe wordt die nou verwerkelijkt? Hoe weet je dan dat je dat bent uitverkoren voor de grondlegging der wereld? Heb je dan een hoorbare stem gehoord die zegt, jij hoort er ook bij? Helemaal niet. Ik zou het zo willen formuleren, het is kinderlijk, het is misschien niet in alle opzichten goed gezegd. Maar ach, als wij het verstaan mogen, is het genoeg. Dat komt uit of dat we in ons leven veel van de Heer Jezus mogen gaan houden. Daar komt het dan uit. Of wij liefde krijgen. Want die de Heer Jezus niet lief heeft, die is een vervloeking. Maar een nata die ze verworpenen. Die verkiezing is van eeuwigheid. Maar die wordt nu, vandaag, morgen, overmorgen uitgewerkt. Dus het gaat er niet zozeer om of dat ik weet of mijn naam geschreven staat. Want als je naam nou eens geschreven stond in het boek en je bleef een hater van de Heer Jezus Christus. Wat zou de hemel dan een hel voor u moeten zijn. Als je altijd die gehate daar zag. Die gehate van Galileer. Wat zou je er dan aan hebben? Als je dat zou zijn. Dan zou het te wensen zijn dat je geen uitverkoren was. Maar nu is het anders, geliefde. Dat dierbare welbehagen van God, dat wordt vandaag en morgen uitgewerkt. Als er een traan over, nee, niet dat in die traan zit, maar als onze harten geroerd worden en een traan over onze wangen loopt. Ik ben die dwaas, die vijand van God, die tegenstander van het evangelie. Daar gaat uitkomen dat we verkoren zijn. Dat komt dan uit. Komt uit als we leren stamelen, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Het komt uit als we uit die waan van betekenis worden uitgestoten. Want denk maar niet dat al die mensen die er zo over praten in hun hart verworpen zijn. Die denken allemaal nog heimelijk, Ik geloof wel dat ik uitverkoren ben. Het zal het laatste ogenblikje nog wel uitkomen. Maar ondertussen blazen ze dreiging en moord tegen het dierbare evangelie. En nog denken ze dat ze uitverkoren zijn. Dan heb je echt geen reden om te denken dat je uitverkoren bent. Helemaal niet. Nee. Uitverkiezing komt uit door het wonderlijke evangelie der zaligheid. Die hem aangenomen hebben. Hem, omdat ze geen handen, geen voeten, geen ogen, geen verstand hadden. Zo moet je dat lezen. Je hebt mensen die zien overal kans om alles in het raam van het verbroken verbond. En de mens zal toch maar aan moeten nemen. Ja, wat heb je daar nou aan? Wat heb je nou aan al die onzin? In wezen is gereformeerd en oud gereformeerd allemaal precies hetzelfde. Of hoe je het ook noemen wil. Of dat is maar een willekeurige naam hoor. Maar het zijn allemaal voorwaarden. Allemaal moeten we iets doen. De een wat lichter, de andere moet iets zwaarders doen. Maar ze zeggen allemaal, denk erom op. Deze, je zal het aannemen. En de ander die gaat eens opsommen wat er gebeuren moet. En dan zullen we eerst eens dit en dat. Het is allemaal één pot nat. Dat grenst aan elkaar. Nee, zoveel hem aangenomen hebben. Dat zijn mensen die hebben geen handen, geen veer om over te praten zelfs. Die hebben gezegd, maar dan niet op Johannes de Doper, maar op de Heer Jezus. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Elke noemen u Gods profeet en geven u de eer. Gij baant de weg door leven en door leer. Zoveel hem aangenomen hebben. Alleen door hem. Er staat hier maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. Dus als hij niet gelooft, dan zou ik echt niet zo'n groot woord voeren over allerlei godsdienstige problemen. Want dat is maar een walgelijke vertoning. Nog over Gods verkiezende liefde, nog over het dierbare evangelie, zou ik maar niet te veel over praten. Echt niet. Want dan maken we de zaak nog maar steeds troebeler en verwarder door. En een ander zou misschien nog denken dat je een voorstander was van de oude waarheid, terwijl je een bittere vijand bent. Nee, alleen degene die hem door een waar geloof aan zijn lijf mogen toebehoren, aan zijn lichaam mogen zijn, zoals de voet en de hand. En het been ingelijfd. Ja, dat wil zeggen. Nee, we zijn niet zoals ik u zei op natuurlijke wijze uit zijn lenden voortgekomen. Wij zijn vreemde bastaardkinderen. Worden ingelijfd wil zeggen dat wij in zijn wonden. In zijn geestelingen. In de wonder waarmee hij geslagen is in het huis zijn liefhebbers. Dat we daar worden ingeënt. Opdat we deel zouden uitmaken. Van hem die het hoofd is. Er staat maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. Dat kun je niet zelf doen. Als je zelf als zo'n afgebroken, vergiftige tak op de grond ligt of zo'n stek bent, waar geen goeds meer in is, dan kun je toch niet zeggen, ik zal mij op die boom enten. Dat kan niet. Worden ingelijfd. Zalig wordt alleen door hem. Hij heeft de wond gemaakt. In zijn kind. Van die boom heeft hij afgeslagen. Het hoofd. En hij heeft hem in het lijden des doods nedergedrukt. Zie de mens. Zo heeft hij ruimte gemaakt. Om die vergiftige stek op te rapen. En ze te zetten. in de tekenen van zijn nagelen, aan zijn voeten en aan zijn handen, en ze te hechten aan zijn hoofd. Dat is de genade van het evangelie, maar alleen die hem worden ingeleid. Daar zijn ze niet de werkende partij, maar de genadigde, de begenadigde partij. Hij doet het, hij alleen. Hij voert mij uit de kuil van modderig slijk. Hij zet mijn voeten op een rotssteen die voor mij te hoog is. Hoe? Door het geloof. Ja, maar dat heb ik nog nooit gehoord. Want als hij toch hoort wat de mens allemaal... Nee, door een waar geloof. Niet door die ingebeelde geloof. Wie is dat? Zijn al die bekeerde mensen. Tenminste, velen ervan. Die hebben een ingebeeld geloof. Dat is geen waar geloof. Daar hebben ze een levensader gevonden in hun bevinding. Maar niet in de Zonen Gods. Dat is juist het grote geheim. Door een waar geloof. Een geloof wat de geest werkt in het hart. Ik geloof, Heer Jezus. Kom een ongelovigheid te hulp. Dat is een waar geloof. Of wat Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Is deze niet de Messias? De Christus heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb, een waar geloof. Daar moet je nou echt niet zo'n verhaal van maken hoor. Daar moet je echt nou geen weken nodig voor hebben om het te boek te stellen hoor. Nee. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Door het geloof in zijn naam. Waarom? Wel, het geloof is de mystieke unie. De verborgen gemeenschap, de draad. Die de zondaar verbindt met Christus. Die hem doet schuilen bij hem. Het is de draad, ik zou haast zeggen, plastisch gezegd, waar het bloed langs loopt van het betere verbond. Tot reiniging onze zwarte ziel. Het is de draad. Waardoor wij ingeleid zijn. En worden in zijn wonden. Om in hem gevonden te worden. Zodat de goddelijke vader mij niet meer ziet. Maar zijn kind ziet. En in dat kind mij. Het aangenomen kind. Ach, er komt niets van ons in aanmerking door een waar geloof dat zich richt op hem alleen in het naderen van de dood. Als het in onze oren stormt, gij zijt een kind des doods, dan nog gena, o God, gena. Als we veroordeeld zouden worden, gelijk ik eens zei, dan nog met die man. Eén keertje omkijken, Heer Jezus, of u het wel meent. Een waar geloof. Dat is niet, we hebben op uw straten geleerd, ge hebt bij ons brood gegeten. Nee, dat is, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Een waar geloof is, ik ellendig mens. Ik heb alles ten kwade gedacht, maar hij heeft het ten goede gedacht. Hoe lang doe je daarover? Sommigen heel kort en sommigen heel lang, maar dat doet niet ter zake. Als maar een waar geloof is, of dat er je hele leven, al kom je nooit boven het dak uit, al zou je heel je leven in de kelder zitten, dat doet ook nog niet ter zake. Want het is alles Gods genade en gaaf. Zo wordt de kerk zalig. Dat is evangelie. Worden ingeleid. Nu, als je op de grond ligt, dan zeg je, Heere, het stond geschreven dat gij voorbij ging. En ge zeide tot die man in het tolhuis, Levi, volg mij. Dan zeg je in uw hart, Heere, ge kwam ook voorbij een boom en ge stond stil. Zacheus, kom af. Ik moet heden in uw huis zijn. Als het een ingelijfd worden is en je bent nog zo dood en ellendig dat je het geen naam durft of kan geven, dan zeg je: Heere, voor wie vergezelschap is van de levende, voor die is hoop. Wie weet, hij ontfermt zich keer op keer. Zalig worden alleen door hem, gelukkig maar. Anders waren we alle voor eeuwig verloren. Maar nu zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is verwachting voor uw kinderen, uw goddeloze kinderen, uw veroordeelde kinderen. En al zijn weldaden aannemen. Maar wij gaan naar huis. De tijd is al verstreken. Zo de Heere willen wij leven, kunnen we misschien nog wel iets van noemen bij de volgende zondagafdeling. Wij zijn begonnen met het horen lezen. Heere, zijn er weinigen die zalig worden? En de Heere zei: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen zullen zoeken in te gaan, maar zullen niet kunnen. Niet kunnen. De poort was verborgen, te eng. Ze waren te bepakt en bezakt. Ze hadden geprofiteerd. Ze hadden wat meegemaakt in de leven. Ze hadden veel beloftes. Ze hadden veel woorden. Ze hadden van alles en nog wat. Ze konden er niet door. De poort was te eng. Hij is gekomen om zondaren strijd gij om in te gaan. Wat betekent dat dan? Ach, dat is het getuigenis des geestes. Laat de wapens maar vallen. Berg uw zwaar maar in uw scheden. Lever alles in. Dat zegt de Heere God. Laat alles los. Strijd daarin, in die zin om in te gaan, om uit uw ijdele waan verlost te worden. Dat ge zalig wordt, omdat ge toch wel dit of dat. Het is een begoocheling. Gij wordt ermee vervloekt, u en ik, strijd. Dat wil zeggen: Heere, verlos mij van alles. Verlos mij van mezelf en mijn ganse dood en vijandschap. En dan geef me de genade van uw lieve zoon, die alleen maakt rijk. Strijd om in te gaan. Dat betekent: heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat betekent: de Heere zal voor u strijden. Gij zult stille zijn. Maar als we het altijd eens blijven met de andere kant, met die zogenaamde strijd, die zal het ervaren dat de Heere het alles noemt werken van ongerechtigheid. Ga weg van mij. Dus, je hoeft niet te zeggen vanavond als we naar huis gaan: ben ik nou uitverkoren of ben ik het niet? Je mag wel vragen: Heere, heb ik zulk een waarachtig geloof uit u ontvangen? Amen.